Hij zegt, ik kan de bijlagen niet laden, maar dat komt natuurlijk omdat ik op vliegtuigstand had gezet. Altijd handig. Techniek. Hij doet het. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, aanwezigen hier in de kerk en iedereen buiten het kerkgebouw die via de livestream of door geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen is onze voorganger dominee De Waard uit Amstelveen. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Bart uit onze buurgemeente Vinkeveen. Neemt u dan ook uw plaats weer in? De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is voor de stichting Dorcas. Zij investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen zij Jezus Christus. De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk dat de familie Vogelaar in Indonesië doet, ten bate van de kerk aldaar. Verder hebben we als jeugdraad, dat leek me goed om dat in ieder geval hier alvast eventjes neer te leggen, als jeugdraad met elkaar gezeten en zijn we tot een hele mooie gedachte gekomen, vinden wij. En dat is dat we eigenlijk alle kinderen en jongeren van 1 tot 21, daar willen we de naam van uitprinten, die willen we in een envelop doen en dan willen we op een zondag, ik moet nog even kijken precies wanneer, ik denk misschien met de startdag, het leek ons een mooi moment, maar misschien dat het wat anders wordt. Die uitdelen aan iedereen één. En dan de vraag of u het komende jaar die persoon, zeg maar, in uw gebed wil meenemen. Omdat we de kracht van het gebed ook met elkaar willen onderstrepen. Dat hadden we een paar weken geleden, hebben we die vergadering al gehad hoor. Maar vorige week hadden we hier natuurlijk een doopdienst. Ik ben een beetje bevooroordeeld, dat geef ik meteen toe. Maar dan beloven we ook met elkaar natuurlijk, van jongens, we kijken om naar. En dit is denk ik een mooie manier om dat te doen. We hebben ook nog over nagedacht van moet je die namen gaan verdelen met ik wat allemaal. Maar we dachten nee, dat moeten we helemaal niet doen. In een envelop, dus je weet niet wie je krijgt. En als je zegt van dat wil ik niet, dan neem je geen envelop aan. Dat mag ook. Dus dat nog even tussendoor. Verder, voor alles wat nog gaat komen geldt zo de Heer en wij zullen leven. Onze volgzang deze morgen is vers 1 van lied 429 uit Weerklank. Dit hebben de kinderen van de Julianenschool geleerd. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Dat is wel toepasselijk, denk ik. Laat dit ons dagelijks gebed bidden tot de enige vredevorst. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, allemaal een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik wil met u, met jou stilstaan bij vreugde in God vanuit Hebreeën 12. En daarom gaan we zingen op Psalm 43. Waar we zingen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 43 vers 4. Laten we onszelf in gedachten begeven naar de berg van God, waar God zijn wet gaf aan Israël. Laten we luisteren naar die goede geboden, ook vanuit de samenvatting die de Heer Jezus Christus ons heeft geleerd. En daarna zingen we Psalm 89, het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ook zalig als we Gods geboden horen. En ook het achtste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Ook met het oog op de verkondiging van zo dadelijk is dus de wet van de Heere. En God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, nog zijn akker, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze geboden samengevat toen hij zei: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we ook nog het 8e vers met elkaar zingen? Zullen we samen bidden om de opening van het woord en de komst van de Heilige Geest in ons midden. levende God en eeuwige koning. Uw heerschappij, uw koninkrijk is eindeloos, wereldwijd. En is van het begin van deze wereld en zal er altijd zijn. U bent een eeuwige koning, koning over alles. Jezus Christus, Pantocrator, heerser over alle dingen. Zo roemt de kerk u al eeuwenlang en wij belijden het mee vanmorgen. Dat bent u, koning der koningen. Onveranderlijk, zonder schaduw van omkeer. Nooit kijken wij u op de rug, als het ware. Nooit keert u zich van ons af. Onbegrijpelijk, als we zien op onszelf. Maar gelukkig, uw woord zelf vertelt het ons. In de Bijbel kunnen we het lezen, dat u zo bent. En dat geeft ons ja, een loflied in ons hart en alle reden om bij u te komen vanmorgen. Om u te vragen wat wij op ons hart hebben. En dan verlangen we vanmorgen, als het goed is, om door u aangesproken te worden. U weet hoe we naar dit gebouw zijn gekomen, hoe we zijn opgekomen als gemeente. Hoe we daarnaar verlangden misschien, naar de gemeenschap met u en met elkaar. Hoe we daar misschien ook wel tegen opzagen, om allerlei redenen kan dat zijn. Misschien omdat we denken dat we ons beter of blijer of rustiger voor moeten doen dan dat we diep van binnen zijn. Dat we eigenlijk onszelf tegenover u en anderen misschien ook wel niet helemaal bloot durven te geven. Geef dan dat die last van ons afvalt vanmorgen. En dat we beseffen dat het bij u werkelijk veilig en goed is. Dat er bij u een bron van vreugde is, die zo rijk is, dat heel ons leven er van ondersteboven gaat. En als we dat nog nooit hebben ervaren, als we u nog niet kennen voor wie u werkelijk bent, als we nog zonder u leven, misschien ook wel willens en wetens, dat we dan door u overwonnen worden. Dat u zelf met ons een worstelwedstrijd aangaat, zoals eenmaal met Jacob. En dat u ons dan zelf op de knieën brengt. En dat we dan zeggen met Jeremia, u hebt mij overwonnen. Nu bent u me te sterk geworden. Nu geef ik mijn leven aan u, want nu kan ik niet anders en nu wil ik niet anders. O God, u weet hoe we hier zitten. U weet wat we nodig hebben. Of het zus is of zo. Werk in ons midden. Werk door de kracht van uw Heilige Geest. U hebt het toch beloofd dat als wij luisteren naar uw woord, dat als u uw woorden laat klinken, dat we dan zalig zijn als we daarna luisteren, als we daar acht op slaan. En ook dat u het niet zomaar laat uitgaan, maar dat er altijd wel iets bij zit waarin vrucht uitkomt. Dat u uw woord niet leeg laat uitgaan, maar dat het zal doen dat wat u behaagt. Zondaren zalig maken. Laat dat gebeuren. Laat de hel leeggeroofd worden vanmorgen. En de hemel volgepreekt. Met mensen die het in zichzelf niet meer vinden. Maar die het leven vinden in u, o koning Jezus. Laat ons ook zien dat er verzoening is voor al onze zonden. En laat ons dan, en dan ook alleen, ook maar zien waarvoor dat nodig was. laat ons maar zwaar aan onszelf ontdekt worden. Maar niet zonder uw genade. Opdat we niet zouden wanhopen, maar dat we zouden roemen. In genade alleen, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, dat het lied zal zijn wat in Wilmis gehoord wordt, want daar gaat wat van uit. Dan zullen we een stad op een berg zijn, een lichtend licht en een zoutend zout. Dan zullen we uw genade verheerlijken en groot maken. Laat zo al onze verwachting die we mogen hebben niet beschaamd worden. Ja, beschaamt u zelf ons niet. Dat niemand van ons zou kunnen zeggen. Met die God waar het daarover gaat in Wilmis, daar kom je bedrogen mee uit. Nee, dat ieder zal zeggen, ja, wij zelf zijn leugenaars, maar God is waarachtig. U liegt niet. U doet wat u zegt. Juist ook als we nog onlangs stilstonden bij de doop. Heere, u doet wat u zegt. Uw beloftes zijn betrouwbaar. Geef ons zo alstublieft wat we nodig hebben hier. Maar ook als we thuis met de gemeente zijn verbonden. Dank dat u die middelen geeft. Zegen het. Wees ook met ieder die niet wilde komen. Wel kon misschien, maar geen zin, geen tijd of wat dan ook. We kunnen de pijn ervan voelen als we zonder onze kinderen of kleinkinderen hier in de kerk zitten. Ontferm u dan ook over ons, maar in het bijzonder over diegenen die niet meer komen. Die hier wel hun plekje hebben, maar die het leeg laten. Geef dat ze ook weer onder het woord zullen komen. En in hun hart, ja, als door een kogel geraakt worden. En dan sterven aan zichzelf, maar opstaan met u. Wees zo met ons en zegen ons in deze dienst. Wees met ieder die een taak heeft. Laat alles zijn tot lof en eer van uw heerlijke naam. We vragen het in de naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. Twee gedeeltes wil ik met u en met jou gaan lezen. Vanuit de Hebreeënbrief. Ik ben er al een hele poos zo af en toe mee bezig. Ik heb er onlangs in Amstelveen over gepreekt in het kader van een belijdenisdienst. Ik vond zoveel rijkdom in die tekst zitten. Ik wil dat ook graag in uw midden vanmorgen neerleggen. En dan beginnen we te lezen in Hebreeën 7 vanaf vers 23. En dan lezen we door tot en met 8 vers 2. En dan gaan we even verder naar hoofdstuk 12. Daar lezen we de eerste twee versen van. En uit dat 12e hoofdstuk is dan ook de tekst voor de verkondiging. Maar dat hangt samen met dit gedeelte uit Hebreeën 7. Hebreeën 7 vanaf vers 23 dus. Waar Gods woord als volgt tot ons komt. En zij zijn wel in grote getale priester geworden. Omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft een priesterschap. Hoge priesters. Dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot een eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit, let even op die uitdrukking, de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, dus een priester, en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Lezen we verder in Hebreeën 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover het woord van God. Het tekstgedeelte waar ik in het bijzonder op wil letten is Hebreeën 12 vers 2. In het bijzonder deze woorden. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En dan gaan we letten op de vreugde van en in Jezus Christus. De kern van de preek, die geef ik maar vast even mee vanmorgen. Ik hoop dat het dan genoeg tijd heeft om een beetje in te dalen. De mate van Jezus vreugde, daar gaat het over, de vreugde van Jezus Christus, die bepaalt de volharding van de lopers. Het gaat over die wedloop, dat is een beeld wat we wel kennen, denk ik. De mate van Jezus' vreugde bepaalt de volharding van de lopers. Je zou namelijk kunnen denken dat het gaat in Hebreeën 12 om de oproep, hou vol. Ik heb ook letterlijk een commentaar in de kast staan met als ondertitel, geloven is volhouden. Op zich is dat ook zo. Maar we moeten denk ik ook nog wel een andere vraag stellen. Namelijk, hoe hou ik het vol? Het is niet zo moeilijk om tegen elkaar te zeggen, hey, volhouden hè. Dat is niet zo moeilijk, dat kunnen we allemaal tegen elkaar zeggen vanmorgen. Maar dan die volgende vraag, hoe dan? Nou, daar gaat het over in de verkondiging. We gaan eerst nog met elkaar zingen, Psalm 63 uit de berijming van Weerklank, waar het gaat over de dorst naar God en ook de verzadiging die er bij God te vinden is. Dat is een van mijn favoriete psalmen, moet ik eerlijk zeggen. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat, naar u Heer strekt zich mijn verlangen. En ook het tweede vers van 63 uit Weerklank. gemeente, gistermiddag maakte ik een proefrit in wat uiteindelijk onze nieuwe auto is geworden. Fijn, blij mee. Op één ding na, een start-stop systeem. Verschrikkelijk. Wat gebeurde er? We reden Leiden binnen. En nou, het is natuurlijk allemaal even weer wennen. Hè. Ik was uiteindelijk weer een automaat gewend. Dit is weer een handgeschakelde auto. En iedere koppeling die heeft weer zijn eigenheden. Iedere fabrikant die heeft zijn eigen favoriete afstelling. Dus u raadt het al. Die auto die slaat af. Dat gebeurt een keer natuurlijk. En dat start-stop systeem treedt blijkbaar in werking. Mijn vrouw die zat naast me en die zat te navigeren. En ja, ik stond daar, pal voor de rotonde, er stonden al een paar auto's achter me. En stel nou dat mijn vrouw tegen mij had gezegd, rij door, want er staan een paar auto's achter je te wachten. Nou, dan was mijn reactie natuurlijk geweest, ja hoe dan? Deep press, het was ook nog in het Engels, ik kan wel Engels, maar ja, laat de koppeling opkomen. Nou ja, iedereen snapt dat als je een koppeling niet indrukt en je probeert de auto te starten, dat doet hij niet. Dus ja, wat ze dan bedoelde met laat de koppeling opkomen. Nou, uiteindelijk, je moest hem een keertje indrukken en daarna kon je hem dan weer. Nou, u weet dat allemaal, het was voor mij voor het eerst. Hoe krijg ik die auto aan de praat? Dat was de vraag waar ik in mijn hoofd al maar over zat te denken. En dan heeft het totaal geen zin als iemand zegt, ja je moet daarheen en je moet rijden. Hoe dan? Nou, dat is die vraag. Hoe hou ik het vol? Hoe hou je het vol? Dat is wat we vanmorgen willen weten. De brief aan de Hebreeën, die is geschreven eigenlijk als een soort van preek. En eigenlijk is de kern van de preek volhouden. Maar gelukkig is er ook iets meer te zeggen dan alleen dat. En om erachter te komen hoe, wil ik eigenlijk met u en met jou gaan kijken naar de film, zo noem ik het dan maar even, de film van Hebreeën 12 vers 1 en 2. Want we krijgen een aantal beelden te zien, camerabeelden zo gezegd, die ons dan kunnen helpen. En allereerst richt de camera zich vanmorgen op de renbaan. Zo'n renbaan herkennen we denk ik allemaal ergens wel. He, zo'n ovale renbaan, oranje gekleurd met van die witte strepen. En voor iedere atleet is er een eigen baan. En daar wordt op gerend, gesprint. De 800 meter, zeg maar. En in de eerste eeuw was dat een ontzettend populaire sport. Dat kun je vergelijken met het voetbal van nu. Daar kwamen duizenden mensen op af. Die stadions die waren echt groot. Die deden niet onder voor onze huidige stadions. Denk ook maar even aan het Colosseum. Dat is dan een rond stadion, maar dat is echt groot. En er kwamen dus duizenden mensen op af. En dat brengt ons dan bij het tweede camerabeeld. De tribune. Die krijgen we ook even in zicht. Daar zit een wolk, een menigte van getuigen. Het Griekse woord kun je ook vertalen met een zwerm. Ja, dus die mensen die zitten opeengepakt op de tribune. En dan krijgen we een derde beeld te zien. En ik ontleen dat een klein beetje aan het beeld vanuit de tekst. Ik buig het ietsjes om, zeg ik er heel eerlijk bij. Maar we zien als het ware op die renbaan één atleet lopen vanmorgen. Er is niemand op de renbaan behalve die ene atleet. En hij loopt, hij rent, hij sprint die 800 meter. En hij houdt vol, terwijl het echt een uitputtingsslag is. En dat is het vooral omdat ik op die tribune iets hoor gebeuren. En nogmaals, dat staat niet zo direct in de tekst, maar ik ontleen dat aan eigenlijk het geheel van de Bijbel. Op die tribune hoor ik een fluitconcert. Geen gejuich uit duizend kelen, nee, een fluitconcert. Die ene atleet die wordt keihard vanmorgen uitgejoeld. Weet je wat ik hoor? Kruisig hem. Kruisig hem. Een geroep uit 1000 kelen. Want die ene atleet, je raadt het al, dat is Jezus Christus. Daarover gaat het vanmorgen. Uitgejoeld. Dat staat in vers 2. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande van dat kruis veracht. Je zou er toch het beltje bij neergooien als je die atleet zou zijn. Hè? Je rent daar en je wordt door iedereen uitgejoeld in plaats van aangespoord. Voor wie doe je het eigenlijk? Ja, voor het vermaak van de mensen op de tribune. Dat ze je een beetje kunnen uitschelden. Nou, daar deed de Heer Jezus het dus ook niet voor. Dat was niet de reden dat hij uiteindelijk dat kruis op zich nam. In de staat om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Laten we even pas op de plaats maken. Ik heb best wel een aantal voorbeelden en beelden zo in vrij korte tijd over uw hoofden heen uitgestort. Dus laten we even pas op de plaats maken. 3 beelden. De renbaan. De tribune. En die ene atleet, Jezus Christus. En op die ene atleet gaan we nu wat verder inzoomen. Wat drijft hem? Wat beweegt hem om die renbaan te lopen? Dat is een belangrijke vraag. Als je deze vraag en het antwoord vooral mist, dan mis je ook de rest van de preek. Waarom loopt Jezus daar? Wat drijft hem? Nou, dan lezen we dus om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat was wat hem drijft. Dat is niet zo heel moeilijk, hè? Het wordt vooral wat lastiger als we moeten gaan invullen. Wat is dan die vreugde precies? Nou, de tekst die wijst ons wel een bepaalde richting op. Er staat namelijk ook dat hij is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En dan kun je je afvragen vanmorgen, is dat dan die vreugde? Is de vreugde die Jezus in het vooruitzicht was gesteld, is dat het zitten aan de rechterhand van de troon van God? Ja, maar. Dat is een deel van het antwoord. Het klopt wel, maar het is niet helemaal af. Waarom zeg ik dat? Nou, als je die uitdrukking zitten aan de rechterhand van de troon van God, als je die bekijkt in de Hebreeënbrief, dan kom je hem nog 2 keer tegen. Precies diezelfde uitdrukking. 1 keer in Hebreeën 1 vers 3 en 1 keer in Hebreeën 8 vers 1. En die laatste keer hebben we dus ook met elkaar gelezen, om die reden. En in beide gedeeltes kom je een verbinding tegen tussen aan de ene kant die uitdrukking zitten aan de rechterhand van de troon van God en aan de andere kant het hoge priesterlijke werk van Jezus. Hebreeën 7 gaat daar heel sterk op in, hè? Jezus als hoge priester die voor eens en voor altijd het offer heeft gebracht en die altijd leeft om voor zijn volk te pleiten. En dan dus in één adem dat zitten aan de rechterhand. Dus daar zit een verbinding. Jezus als priester, als hoge priester, is ook degene die regeert tot in alle eeuwigheid. Denk maar even aan Melchizedek, hè? Die was priester, koning van Salem, van Jeruzalem. Priester en koning tegelijk. Dat is Jezus. Dus Jezus wordt in die uitdrukking, die ook in 12 vers 2 voorkomt, dus ook voorgesteld als priester. Daar gaat het me even om. Dat is even het puzzelstukje wat we moeten leggen. Jezus is priester. Hoge priester. En wat deden nou die hoge priesters? Nou, die jongens en meisjes die weten wel dat zo'n hoge priester offers brachten. En dat was hun taak. Maar dat deden ze natuurlijk niet zomaar omdat ze dat leuk vonden om dieren te slachten. Nee, dat deden ze zodat de mensen door hun werk, door hun offer, weer naar God konden gaan. Dus de relatie, de verbinding met God, die door de zonde is verbroken, die brachten zij weer tot stand. Ze zorgden er als het ware voor dat de kloof werd overbrugd. En dat deed een hoge priester, ja, mocht je hopen, van harte. Dat was niet altijd zo. Er waren ook hoge priesters die echt wat meer uit waren op hun eigen positie. En op hun eigen eer. En op hun eigen status. Denk maar even aan Annas en Caiaphas en zo. Maar zo niet die ene hoge priester, Jezus Christus. Hij vervulde zijn taak met vreugde. Met de volle toewijding van zijn hart. En nou zijn we bij het geheim. De vreugde van Jezus Christus, die hem in het vooruitzicht was gesteld, was dat hij als priester aan de rechterhand van de troon van God kon te zitten. En dat hij er daarvoor kan zorgen dat zijn volk bij hem komt. Dat is de vreugde van Jezus Christus. Niet dat hij daar komt zitten aan de rechterhand van de troon van zijn vader. Maar dat hij daar komt zitten aan de rechterhand van de troon van zijn vader met ons. Dat is de vreugde van Jezus Christus. Je zegt misschien klopt dat wel. Leg je er dat nou niet in? Nou, ik denk het niet. Weet je? Ik hoor Jezus in wat we ook wel het hoge priesterlijk gebed noemen. Johannes 17, het afscheidsgebed van Jezus. Daar hoor ik hem bidden. Vader, ik wil dat waar ik ben, de hemel waar ik straks heen ga, dat ook diegenen bij me zijn die u mij gegeven hebt. Met andere woorden, vader, ik wil niet alleen naar u toe. Ik wil mijn hele bruid, mijn hele kerk, mijn hele gemeente, al mijn kinderen, die wil ik meenemen naar u toe. En om dat te bereiken, wilde hij een ontzettend diepe weg afleggen. Hij verdroeg het kruis, om die reden, staat er. En dan staat er in het Grieks een woord dat zou eigenlijk moeten leiden tot de vertaling door haar schande niet te achten. Hij verdroeg het kruis door haar schande niet te achten. Dus hij verdroeg het niet als een soort stoïcijn. Zo van, als je doet alsof de pijn er niet is, dan voel je het ook niet. Verstand op nul en gaan. Nee, hij verdroeg het door de schande niet te achten. Met andere woorden, er was iets wat Jezus meer gaf dan dat hij schande kon wegnemen. Dus zeg maar, het positieve was groter dan het negatieve. Die schande was er. Uitgejoeld. Kruisig hem. Kruisig hem. Maar er was iets wat groter was. Nou, dat was dit. Het vooruitzicht om met al zijn kinderen, al zijn broeders, al zijn zusters, in heerlijkheid te zijn. Dus de schande van de allerergste dood en de allerschandelijkste dood die er maar bestond, kruisdood, die was voor Jezus minder groot dan de vreugde om met heel zijn kerk in heerlijkheid te zijn. Dus de verschrikking, de diepte van de horror van het kruis, toont ook de diepte van Jezus' liefde. Jezus achtte het niet. De vreugde over zijn kinderen die was groter. Nou zeg je, dat moeten dan wel schatjes van kinderen zijn, toch? Lieve kinderen, waar je heel wat voor over hebt. Nou ja, als je kijkt naar het verband van de Hebreeënbrief, dan valt dat best wel een beetje tegen. De hele preek is eigenlijk één lange aansporing. Waarom? Ja, omdat die mensen niet vooruit te branden zijn. Daarom. Daarom moeten ze aangespoord worden. He, dus mensen met slappe handen, 12 vers 12. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Dus ze staan te beven als een rietje als ze denken aan wat er misschien komt. Het was onlangs zondag voor de vervolgde kerk. Nou, dat waren ze. Misschien nog niet tot bloedens toe, maar er was wel tegenstand. En ze worden in hoofdstuk 5 vers 11 worden ze mensen genoemd die traag geworden zijn in het horen. Dus ja, ze zitten, zeg maar tijdens de preek zitten ze niet op te letten. Traag geworden in het horen. Ze worden baby's genoemd die al lang opgegroeid hadden moeten zijn. Jullie zitten nog aan de babymelk. In plaats van aan het vaste voedsel. Hoe lang zit je nou eigenlijk al in de kerk? Zulke mensen. Dus die gemeente die bestond uit allerlei lauwe, slappe zondaars. Die een stevige aansporing nodig hadden. Dat is jouw en mijn grootste zonde. Dat we aansporing nodig hebben om naar God toe te gaan. Dat we zeg maar het zingen van Psalm 43 nodig hebben om weer een klein beetje vreugde in God te proeven. Op zijn best. Dat onze aanbidding van Jezus Christus of helemaal afwezig is, niemand wordt ermee geboren, of heel gebrekkig. En zulke mensen zijn dus het voorwerp van de vreugde van Jezus Christus. Dus het gaat hier over de liefde van de Heer Jezus. Over verloren zondaren. Het evangelie, gemeente. De reddende boodschap van God vanmorgen is dat Jezus Christus zich heeft doodgerend. In de renbaan. Voor gebrekkige mensen. Voor goddelozen. Voor zondaren. God heeft mensen lief die hem niet zoeken. De liefde van Jezus Christus negeert onze zonde niet. Dat denken wij vaker, dat liefde is. Dat God zo doet, dat hij door de vingers ziet. Nee, Gods liefde is veel groter dan dat. Gods liefde is dat hij de uiterste consequentie draagt van onze zonde, omdat hij ons bij zich wil hebben. Dat is zijn liefde. Dus Jezus Christus, en dat moet je even scherp hebben vanmorgen, die wordt hier in Hebreeën 12 absoluut niet geschilderd als voorbeeld. Zo van, ik heb het je voorgedaan, succes, zo moet het, ik hoop je bij de finish te zien. Misschien, als je het volhoudt. Dat is niet Hebreeën 12. Hier wordt een liefde geschilderd, die compleet en zelfopofferend is, die sterker is dan de dood, zoals Hooglied het zegt. En met die liefde kocht Jezus Christus voor zichzelf een bruid die volmaakt voor hem zal staan. En die vreugde van Christus in ons, die werkt wat uit. En komen we bij het tweede punt van de preek. Het eerste was de vreugde van Christus. Het tweede de vreugde in Christus. We kunnen eigenlijk de kern van de preek, zoals die al een beetje verklapt heb, nog ietsjes uitbreiden. De mate van Jezus' vreugde in de lopers bepaalt de volharding van die lopers. Dat is eigenlijk de kern van de preek. Dat is de verrassing. Dat is het evangelie van deze tekst. De vreugde van Jezus Christus ligt in die lopers. Is er niet ondanks die lopers? Nee, in die lopers. Het evangelie is dat door zijn volhardende liefde er straks überhaupt mensen aan de finish zullen staan. Jezus is de spreekwoordelijke prins op het witte paard die zelf een bruid veroverd heeft en haar meeneemt. Naar zijn vader, naar de koning. En die ongekende diepte van Jezus' vreugde. Weet je wat die doet? Die geeft vleugels. Niet Red Bull geeft je vleugels. Genade geeft je vleugels. Vleugels om de wedloop te lopen. Jonathan Edwards die zei het ongeveer zo. Eén blik. Eén keer kijken. Op de schoonheid van Jezus Christus. Is genoeg om mijn verzet tegen hem te breken. En mijn hart te laten ontvlammen in verlangen naar hem. Met iets andere woorden, als ik zie wat een weergaloze liefde Jezus Christus heeft voor mij, verloren zondaar, terwijl ik helemaal niet geneigd ben om naar hem te vragen, dan wordt mijn hart naar hem toegetrokken. Dan wil ik naar hem toe. Dan wil ik bij hem zijn. Merk je bij jezelf wat er gebeurt? Dat je eigenlijk ongemerkt ook die renbaan wordt opgetrokken. Je bent opgestaan van de tribune. En denk, ja, als Jezus nou zo is, dan wil ik graag bij hem zijn. Dan wil ik graag mijn Here daar ontmoeten. Hoe ben je gaan lopen? Het ging eigenlijk vanzelf. Ik kon niet anders. Ik wilde niet meer anders. Dit is het evangelie. Het is het enige evangelie. Dat mijn hart laat ontvlammen in liefde voor hem. En dit is ook het evangelie dat die schrijver ons verkondigt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Terwijl, hè? Met andere woorden, hier is de sleutel. Kijk, vers 1 is zeg maar de oproep om de wedloop te lopen. Daar doe ik helemaal niks aan af vanmorgen. Maar het tweede vers begint in het Grieks met een deelwoord. En dat moet je meestal zo vertalen. Door. Of gelijktijdig. Terwijl. Met andere woorden, je kunt die wedloop niet lopen als je niet het oog hebt op Jezus. Want als ik zie op hem, en als ik zie hoe aantrekkelijk hij is in zijn liefde voor verloren zondaren die het helemaal niet verdiend hebben. Weet je wat er dan gebeurt? Dan verliest als vanzelf de zonde zijn aantrekkingskracht. Dat is gek. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Wat moet je nou doen om met de zonde te breken? Ja, moet je zien op Jezus. Dan ga ik van harte afleggen alles wat mij in de wedloop kan hinderen. Natuurlijk. Je wilt toch dicht bij Jezus zijn? Ja, natuurlijk ga je dan jezelf niet een extra last laten aanmeten. Maar let wel, dat gebeurt niet eerder dan dit moment, hè? Dat gebeurt niet eerder of niet dan alleen wanneer ik zie op Jezus. Ik was bezig met de stof voor de verkondiging. En ik had de boodschap van de tekst. Hè. Ik was er zo mee bezig geweest. En dan formuleer ik dat. En dan ga je dat zeg maar nakijken bij de commentaren. In het kader van je wil het graag toch ergens wel vinden. Nou, dat was gelukkig ook wel zo. Maar je zou ze de kost moeten geven. Ja, misschien zegt dat iets over mijn boekenkast. Maar hoeveel commentaren bleven hangen in die oproep volhard? We moeten de wedloop lopen. En ik zat daar op mijn meditatiebankje. Met alsmaar die vraag. En maar hoe dan? Dat wil ik weten. Ik werd echt kwaad. Ik werd echt kwaad. Hoe dan? Want het gaat niet zonder dit geheim. Het gaat echt niet zonder dit geheim. Dan is de opdracht onmogelijk. En ik weet niet of u dat ook hebt. Maar als een opdracht van tevoren al gedoemd is om te mislukken. Dan begin ik er niet eens aan. Laat me zitten. Onbegonnen werk. Ik vond het echt apastoraal. Ik kan je wel vertellen. Rijden. Want er staan 5 auto's achter je te wachten. Maar ja, hoe dan? Hoe krijg ik die auto dan gestart? Ik weet het niet. ik verzin het allemaal niet zelf. Er staan tal van voorbeelden in de Bijbel. Ik noem maar even één. Kaïn. Kaïn en Abel. Waarom kon Kaïn niet stoppen met slaan toen zijn broertje daar onder hem lag? Waarom bleven die vuisten van Kaïn maar beuken op Abel? Terwijl God notabene gezegd had, hè? Kaïn, ik weet wat er leeft in je hart, denk erom. Denk erom dat je het niet doet. Laat de zonde over je niet heersen, Kaïn. En hij deed het toch, de hoogste wetgever van hemel en aarde, de koning der koningen, zegt je mag het niet doen, en hij doet het toch. Waarom? Omdat Kaïn zijn eigen God is, en hij het dus niet kan hebben, dat terwijl hij zeg maar van zichzelf denkt een en al licht te zijn, dat Abel een schaduw op hem werpt. Dat kan hij niet hebben. En daarom moet Abel verdwijnen. Daarom moet Abel dood. Wat God zegt, dat kan me geen barst schelen, denkt Kaïn. Dus de hoogste wetgever kan zeggen dat het niet mag. Maar als ik mijn eigen God ben, als ik voor mezelf het meest aantrekkelijk ben, gaat nooit luisteren. Dit is echt een wet in het geestelijk leven, die kom je overal weer tegen. Daarom pak ik het even uit vanmorgen. Heel je leven door. Misschien even wat meer voor de jongens en meisjes. Papa en mama die zeggen tegen je, je mag niet zelf, nou, wat zullen we zeggen, een snoepje pakken, uit de snoeptrommel, spreekwoordelijke voorbeeld. Dat gaat goed, zolang ze in de buurt zijn. Maar als ze eventjes allebei tegelijkertijd naar boven moeten, ja, dan is die kruk daar in de hoek van de keuken toch wel heel aantrekkelijk, hè, om bij dat hoge kastje te komen. Dan kunnen ze zeggen dat het niet mag, maar je doet het toch. Want dat snoepje, dat is wat ik op dat moment hebben wil. Jezus zegt, waar je schat is, daar zal je hart zijn. En waar je schat niet is, daar zal je hart niet zijn, mag je dus ook zeggen. Als je schat iets anders is dan Jezus, dan zul je dat najagen en niet Jezus. Maar als je schat nou Jezus zelf is, omdat je gezien hebt welke vreugde hij in jou heeft, dan zul je hem volhardend najagen. Dan ga je de kosten van de liefde van harte dragen. Kijk, liefde kost iets. Dat snappen we allemaal. Ik ben getrouwd. Ik heb een lieve vrouw. Ik heb er één. En geen twee. Ik kan niet mijn vrouw lief hebben en een ander lief hebben. Op het moment dat ik een ander begin lief te hebben, dan heb ik mijn vrouw niet meer lief. Per definitie. Dat gaat niet samen. Nou, dat zijn in zekere zin de kosten van de liefde. Ik kan alleen haar lief hebben. En tegelijkertijd, ik draag natuurlijk, zolang ik haar lief heb, die kosten van harte. Dat zijn helemaal geen kosten. Dat kost me helemaal niks. Jacob, die wil met Rachel trouwen. Laban, die zegt, dan moet je 7 jaar werken. En dan staat er letterlijk, die jaren, die waren in zijn ogen als dagen. 7 jaar, voorbijgevlogen. Dat zijn de kosten van de liefde die Jacob van harte draagt. David Livingstone, zendeling, die behoorlijk actief is geweest in het werk van de zending. Die heeft daar echt tientallen jaren zeg maar in gearbeid. En men zou hem een keer gevraagd hebben van, welke offers heeft u zo al gebracht? Waarop hij vervolgens reageerde, ik heb nooit een offer gebracht. Ik heb nooit een offer gebracht. Tientallen jaren ontberingen geleden, in het hartje van Afrika, midden in de jungle, in de woestijn en weet ik het allemaal wat. Ik heb nooit een offer gebracht. Hoe kan dat? Ja, dat zijn de kosten van de liefde. Omdat het liefde was, kostte het niets. Zolang je de ogen gericht hebt op Jezus, kost het afleggen van de zondelast helemaal niets. Tegelijk, daar zit dus ook een andere kant aan. Als je de ogen niet op Jezus gericht hebt, dan gaat het hem niet worden. Dat kan ik je op een briefje garanderen vanmorgen. Dat gaat hem niet worden. Dan kun je de zonde niet afleggen. Dus de zonde afleggen om een andere reden dan Jezus gaat hem ook niet worden. Welke redenen zouden er kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld het afleggen van de zonde uit angst voor straf. Anders ga je naar de hel. Het is wel zo. Maar dat is geen reden om de zonde af te leggen. Althans, daar ga je het echt niet meer redden. Dat ga je echt niet lukken. Je zult eerder op zoek gaan naar manieren om de straf te omzeilen en de zonde aan de hand te houden. Waarom? Omdat die zonde nog zo aantrekkelijk is. Daarom. Dus als je nou merkt, hè, ik loop op die renbaan, maar ik sta eerder stil, of ik struikel zo vaak, dan moeten we eigenlijk onszelf de vraag stellen, waar is ons oog eigenlijk op gericht? Wie of wat is eigenlijk ons doel dan? Hebben we Jezus Christus dan nog wel in het oog? De Jezus zoals die ons vanmorgen verkondigd is? Is Hij voor ons nog wel de mooiste van alle mensen? Als dat niet zo is, ja, dan zul je al gauw stil komen te staan, of zelfs struikelen, of zelfs teruggaan. Hierdoor worden natuurlijk ook de keuzes bepaald, hè? Die we onderweg maken. Als je nou al je vreugde in Christus wil hebben en houden, als je zo dicht mogelijk bij Hem wil zijn, zouden we dan de vraag moeten stellen die we volgens mij nogal eens aan elkaar stellen: mag ik dit doen? Of moet ik dit of dat doen? He, mogen en moeten zijn voor ons als van nature wettische mensen heel belangrijke categorieën. Wat mag je allemaal als je christen bent? Wat moet je allemaal? Zou het me helpen om dichter bij Jezus te komen? Misschien is dat een betere vraag om aan elkaar te stellen. Of is het misschien extra ballast? Zonde is dat wat de aanbidding van Christus in de weg staat. Nou, heel concreet. Mag ik de avonddienst laten schieten omdat het te warm is? Heel concreet. Is dat een goede vraag om te stellen? Ik denk het niet. Helpt het me om de avonddienst te laten schieten om dichter bij Jezus te komen? Ik kan u het antwoord wel geven, hoor. Nee, dat gaat u niet helpen. Echt niet. Dat gaat u niet helpen. Ziet u? Dan ben je weg bij die hele sfeer van mag het of mag het niet. Helpt het me om dichter bij Jezus te komen? Dat is de vraag die we moeten stellen. Misschien ben je nu wel gevloerd. Ooit wel begonnen te lopen in de wedloop. Nou ja, gestruikeld, teruggekeerd. En je vraagt je af, kan ik nog terug? Bedenk dan even dit. Wat was het ook alweer? De vreugde van Jezus Christus over verloren zondaren. Juist. Er is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Over één zondaar die erkent vanmorgen, ik ben het spoor bijster geraakt. Ik ben afgedwaald. Zoals een schaap heb ik gedwaald in het rond. Kom tot Hem. En als je komt, dan zal Hij je weer op de benen zetten. Zal Hij je weer de juiste kant op zetten. En weet je, als Hij je dan opraadt, hè, dan schittert Hij nog meer voor je ogen dan daarvoor. En dan zul je nog harder lopen, de juiste kant op. En zo, als ik weer zie op Hem, en de ongekende diepte van Zijn vreugde, in mij. Dan ben ik gehoorzaam. Dit is eigenlijk de kern van alles wat gehoorzaamheid is. Gehoorzaamheid zit hem niet allereerst en allermeest in daden. Maar gehoorzaamheid zit hem allereerst in vreugde hebben in Jezus Christus. Misschien vind je dat wel een lastig punt, hè? Is dat nou wel bijbels? Want als ik het goed hoor, is eigenlijk de kern van de preek dat je dus onbeschaamd en onbegrensd vreugde in Christus najaagt. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de kern van deze preek, ja. Jezus deed dat ook, hè? Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat was zijn drijfveer. Dat is de motivatie. Dat drijft hem nog. Hè? Om vandaag de dag voor zijn volk te pleiten. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Hij bidt ze zo de hemel binnen. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht is gesteld. De grootste najager van zijn eigen passie is Jezus zelf. Dus dat mag. Dat is geen zonde. Zolang onze vreugde maar in hem ligt. En trouwens, in de Bijbel komt haast op iedere bladzijde het voorbeeld van het huwelijk wel naar voren. God laat zich graag vergelijken met het beeld van het huwelijk. Mannen, hoe voelt u zich als uw vrouw tegen u zegt, je bent intens geliefd? Dat doet heel veel. Dat geeft je vreugde. Dat geeft je vleugels. Niets geeft de hemelse bruidegom Jezus Christus meer vreugde dan dat zijn volk tegen hem zegt in u. O God is mijn bron van vreugde. Niets geeft mij meer vreugde dan u lief te hebben. Dat is ware aanbidding. Niets maakt Jezus groter dan dit en niets is een beter recept voor het afleggen van alle zondelast dan deze vreugde in hem. Want als ik deze vreugde in hem heb, dan zal ik alles afleggen om eenmaal bij hem te komen en helemaal door hem vervuld te worden, om hem te roemen die mijn blijdschap geeft. Amen. Zullen we zingen, gemeente, van die diepe vreugde met Psalm 68, het tweede, waar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen en ook het tiende gelooft zij God met diepst ontzag. In de voorbeden hebben we een heel aantal namen te gedenken. Allereerst het punt van dankzegging met Harry en Karin de Haan, die afgelopen vrijdag mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. De Heer heeft hen rijk gezegend, met kinderen, kleinkinderen en alles wat zij nodig hadden. We bidden voor de heer Boele van de Oudhuizer de Weg om kracht en Gods nabijheid in deze levensfase. We bidden voor Jolande Bos, die een chemokuur krijgt. Jolanda, excuus. We bidden voor mevrouw Koop Molenaar, die is opgenomen voor revalidatie. Er is geen vooruitgang meer en ze zal naar een verzorgingstehuis overgaan. We bidden om kracht en ook voor haar man. We bidden voor mevrouw Kroeze van der Bent, die voor revalidatie in Weddenstein verblijft. We bidden voor mevrouw Immerzeel Kroon, die in Mariaoord verblijft voor revalidatie. En er zijn uiteraard ook nog namen van anderen die wij niet kunnen noemen, om welke reden dan ook. Er is ook nog een punt van dankzegging met Piet en Nel Treur. Hun zoon, dominee Albert-Jan Treur, is met de andere leden van de groep deze week veilig teruggekeerd uit Israël. We bidden uiteraard ook om vrede voor Israël en al de landen eromheen. We denken ook aan de situatie in Iran. En we danken met familie Meijer, familie Meijer in Costa Rica. Ze hebben een huurwoning gevonden en hopen daar half augustus in te kunnen trekken. Laten we met en voor elkaar danken en bidden. Heere, het zijn uw eigen woorden dat u in ons midden bent als een held die zich over u zal verheugen met blijdschap. Zefanja profiteerde daar al van en vanmorgen hoorden we daar vanuit de Hebreeënbrief eigenlijk meer van. En daar willen we u voor danken. Dat wat u ons aanreikte in de verkondiging van morgen, dat u zelf onze grootste schat wil zijn. En dat u ons oproept om van harte de vreugde in u na te jagen. Wat een heerlijke boodschap eigenlijk, dat we zonder grenzen, grenzeloos, onbeschaamd, alle vreugde na mogen jagen. Alleen u zegt tegen ons, laat het wel vreugde zijn in mij, want anders ben je onverzadigbaar, anders ben je rupsje nooit genoeg. En levert het je nooit vrede en vreugde op. Maar in u is de bron van vreugde. Dank voor dit woord dat u ons vanmorgen liet horen. Het evangeliewoord wat ons in vuur en vlam kan zetten en wil zetten voor u. We bidden voor ieder die worstelt met die last, die zondelast. En die het maar zo moeilijk kan afleggen. En bij zichzelf misschien ook wel dacht, ja hoe dan? Heere, geef dat er veel zicht op Jezus mag komen, op Hem. Zodat we het van harte gaan afleggen. Zonder enige moeite. De kosten van de liefde. We bidden voor ieder die worstelt met een bepaalde mate en vorm van belast zijn. Misschien niet zozeer met specifieke zonden, maar wel met allerlei dingen die ons bezig kunnen houden, die ons zorgen kunnen geven, die ons vragen kunnen geven. Psychische noden, misschien ook wel. Al diegenen ook waarvan we net zeiden die we niet met name kunnen noemen. Wilt u bij ze zijn en zelf ook de last verlichten, het oog op Jezus richten. We bidden nu zo voor deze gemeente. Nu de gemeente ook alweer een langere periode vakant is. We bidden dat er een nieuwe dienaar mag komen. We blijven dat bidden. We bidden voor de kerkenraad. Dat u ze wijsheid geven en ook kracht en energie. Als het allemaal extra energie vraagt. Als er geen eigen dienaar is, Heere. Geef ook dat de gemeente trouw mag blijven, ook trouw in het gebed, ook voor een nieuwe herder en leraar. We bidden voor al diegenen die we met name hebben genoemd, In situaties van vreugde en voorspoed. Dan danken we met Harry en Karin de Haan. En dan danken we met Piet en El Treur. Hier is hij hadden vreugdevolle berichten te ontvangen. Vreugdevolle dingen te gedenken. Danken ook met familie Meijer. Dat zij een woning mochten vinden. Dat helpt ze ook in hun werk wat ze mogen gaan doen in uw koninkrijk. Er zijn ook veel namen waarvoor we bidden. Bidden om kracht en nabijheid in moeilijke omstandigheden. Als er ouderdom is of anderszins moeite. Denken aan de heer Boele. Denken aan Jolanda Bos. We denken aan mevrouw Koopmolenaar. Denken ook aan haar man. Wees in al deze omstandigheden een God van nabij, dat ze mogen getuigen. Hij heeft ons gedragen door een dal vol schaduw van de dood. We bidden ook om een gezegende revalidatieperiode voor mevrouw Kroeze van de Bent. En voor mevrouw Immerzeel Kroon. Heren, zo dragen we elkaar op aan uw genadetroon. En geef dat wij allen mogen beseffen dat u een hoge priester bent die van harte betrokken is op al de zorgen en noden van uw volk. En dat u voor uw volk pleit. Laat dat voor ons ook de drijfveer zijn om naar die genadetroon van u toe te gaan. Om daar ook genade te vinden. Geen oordeel, maar genade, barmhartigheid. We bidden u, ontferm u over deze wereld. We bidden in het bijzonder voor Israël, het volk waarmee u begonnen bent, en het volk dat ook van alle kanten omringd wordt door vijanden. We bidden om vrede en ook om recht. Maar we bidden bovenal dat uw eigen volk, nota bene, de Messias leert kennen. Heren, er kan niemand zonder de beloofde zoon van David. Zelfs het volk van David niet. Geef dat ze hem leren kennen. En dat van hem uit vrede wordt bewerkt in en rond Israël. We bidden bijzonder dat de situatie in Iran ook niet verder zal escaleren. Nu het eigenlijk oorlog is geworden. O God, als we om ons heen kijken, de hele wereld lijkt wel in brand te staan. Duurt het nog lang voordat uw zoon komt? We bidden, laat het niet lang duren. Laat hem komen. Maranatha. Laat dat ook ons gebed zijn van uw bruid. En schenk ons daartoe ook alle vreugde in hem, zodat we het van harte gaan bidden. Jezus, kom, haal ons thuis. Ik weet niet hoe lang ik het nog volhou in de renbaan. Breng me aan de finish. Door genade. Want genade was het die mij trok. En genade brengt mij thuis. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 73, 12. Ik zal dan gedurend, voortdurend bij u zijn. En ook het 13e, wie heb ik naast u omhoog? Niemand toch. U zult zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Thank you. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.